boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Van 28 april tot 5 mei zal de Vietnamese monnik, zenleraar, schrijver en vredesactivist Thich Nhat Hanh een bezoek brengen aan ons land. Dat bezoek begint met een lezing in het Haagse Congrescentrum op 28 april en vervolgens leidt hij een retraite in Centrum Papendal. Vooruitlopend op zijn bezoek kunt u nu luisteren naar Iedere Stap is Vrede, een radioportret van Thich Nhat Hanh gemaakt door Marloes Lazal.
Ba nghiệp lặng thân tình gửi lòng theo tiếng.
Ik vind het ook een held. Ik krijg er, ja, als ik er aan denk, krijg ik gewoon kriebels op mijn rug. Zo. Ik vind het fantastisch als je dus, als je ziet dus dat je opgegroeid bent in Vietnam, al het leed daar aan de lijf hebt ondervonden. En dan zo in het leven kunt staan, zoveel kunt transformeren in jezelf en bij andere mensen. En zo als een kind zo blij, maar ook als een heel volwassen, zeer wijs mens, elk moment heel spontaan en authentiek in het leven kan staan. Dat is voor mij een waanzinnig voorbeeld.
Nguyện người nghe tình thức vượt thoát nẻo.
Hij verveelt me nooit. Als ik hem zie, en ik heb natuurlijk zijn lezingen ook al heel veel gehoord, zijn boeken heel veel gelezen. En hij doet mij een beetje denken aan de poes die ik thuis heb. En de poes is altijd zichzelf. Dus of hij nou op de tafel zit, of ergens van afspringt, of brokjes eet, of chagrijnig is, hij blijft me altijd boeien. En dat heeft Thai ook, omdat hij dus altijd zichzelf is.
Een van de grote boeddhistische leraren van onze tijd. Hij wordt de laatste jaren vooral heel vaak in één adem genoemd met de Dalai Lama. Ik zou hem willen omschrijven als een leraar, een zenleraar van dat formaat. Ik heb in mijn boeddhistische loopbaan, om het maar zo te zeggen, heel wat leermeesters meegemaakt, vooral Tibetaanse leraren. En daar heb ik ook veel van geleerd. Maar toen ik zo'n jaar of 10, 15 geleden bij Thich Nhat Hanh arriveerde, was dat uiteindelijk een plek waar ik merkte, daar kan ik op een simpele wijze heel diep gaan.
Thich Nhat Hanh, door studenten en vrienden ook wel Thai genoemd, werd in 1926 in Vietnam geboren. Op zijn 16e jaar werd hij monnik en al vanaf jonge leeftijd zette hij zich actief in voor de vrede in zijn land. Hij pleitte voor een beweging die zich geëngageerd boeddhisme noemde, was betrokken bij de oprichting van een boeddhistische vredesbeweging en richtte hulporganisaties op voor de slachtoffers van de Vietnamoorlog. In 1966 vertrok hij naar de Verenigde Staten en pleitte bij vele staatslieden voor een staakt het vuren. Daar ontmoette hij dokter Martin Luther King, die hem in 1967 voordroeg voor de Nobelprijs voor de Vrede. Nadat hij als leider van de boeddhistische delegatie had deelgenomen aan de vredesonderhandelingen in Parijs, werd hem in 1973, na de ondertekening van het vredesakkoord, de toegang tot Vietnam ontzegd. Thich Nhat Hanh vestigde zich in Frankrijk, waar hij in 1982 de boeddhistische kloostergemeenschap Plum Village oprichtte. Van daaruit heeft hij zijn geëngageerd boeddhisme verder vormgegeven. Hij organiseert er onder andere retraites waarin Israëli en Palestijnen elkaar op een vreedzame manier kunnen ontmoeten. En stimuleert wereldwijde boeddhistische sangha's, geloofgemeenschappen die zich voor de vrede inzetten. De Nederlandse psycholoog Jan Boswijk is meditatieleraar en student van Thich Nhat Hanh. Samen met zijn vrouw leidt hij het Centrum Boswijk, waar hij boeddhistische cursussen geeft.
Kijk, Thich Nhat Hanh die heeft heel veel groeperingen, geeft hij retraites. Tot en met politieagenten in New York. Of gevangenen in Amerika. Hij is bij het congres geweest en heeft een retraite gegeven aan congresleden in Amerika. Israëli's, Palestijnen. Dus overal gaat hij de wereld in. En vanuit een vrede en rust doet hij dat. Hij staat niet te demonstreren, hij staat niet te schreeuwen. De Twin Towers waren nog niet ingestort. Of hij was in New York, vlakbij die plek, in een kerk, een talk te geven.
Could you speak to us, especially on this occasion, the anniversary of September 11th, about anger?
To me, during the last 2 years, America has not been able to decrease the level of hate and violence on the part of the terrorists.
In mijn ogen is Amerika er deze 2 jaar niet in geslaagd om de haat en het geweld van de zijde van de terroristen te verminderen. Daarom moeten we de situatie opnieuw bezien en diep naar binnen kijken om een andere manier te vinden. Dat kost minder geld en zal niet alleen vrede kunnen brengen voor ons, maar ook voor hen.
Violence cannot remove violence. During the Vietnam War, America thought that.
Met geweld kun je geen einde maken aan geweld. Tijdens de Vietnamoorlog dacht Amerika dat ze ook Noord-Vietnam en Cambodja moesten gaan bombarderen. Maar hoe meer bombardementen de Amerikanen uitvoerden, des te meer communisten ze creëerden. Daarom ben ik bang dat de geschiedenis zich gaat herhalen in Irak.
Ik heb nooit gemerkt, al die tijd niet, geen enkel ogenblik dat hij iets boven iets anders stelt. Het is per definitie een vredesactivist. Hij jaagt niemand tegen zich in het harnas en heeft een eindeloos geduld, blijft hij toch die vredesboodschap uitdragen.
Tijdens een zomerretraite in Plum Village sprak ik met Jeroen Duijser.
Ik weet dat hij naar vredesconferenties gaat en daar elke keer weer zijn boodschap uitdraagt. Dus hij communiceert gewoon heel veel. Hij communiceert veel met zijn boeken. Maar ik denk dat een van de keuzes die hij ook gemaakt heeft, is om puur dat sangha-leven te stimuleren. Dus wat hij 100% doet, is zorgen dat mensen zelf sangha's opzetten. En zo, als het ware een steen in de vijver, dat als cirkels dat uitcirkelt in de wereld. En mensen dus eerst echt bij zichzelf beginnen. We weten het allemaal wel, van ja, je moet veranderen de wereld, begin bij jezelf, bla bla. Maar dat ook echt doen. He, dus hij heeft ook heel vaak over, er zijn heel veel vredesactivisten, heel veel milieuactivisten die heel erg gewelddadig zijn. En in zijn filosofie zul je absoluut eerst die gewelddadigheid, die strijd in jezelf, moeten beslechten voordat je überhaupt in staat bent om met een George Bush om tafel te zitten. Wat ik heel mooi vond is dat voor de oorlog met Irak ik hier was en ik een aantal keer meegemaakt heb hoe hij daarover praatte. En dan had hij het over van George Bush zit in een moeilijke situatie. En dan dacht ik van, waar heeft hij het nou over? Het is gewoon een eikel. Gewoon even heel simpel. Maar dan zei hij, nee, deze man zit in een moeilijke situatie. Omdat er in dit hele land is een situatie ontstaan die er nu is. Hè? En ook Amerikaanse kiezers hebben hier uiteindelijk toch voor gekozen. En er zijn nu krachten in Amerika bezig, conservatieve krachten. En er zijn adviseurs rondom hem. En hij zit daar nu in. En we moeten zorgen dat deze man steun heeft. En dat is dus wat hij, volgens mij zijn filosofie is. Dat je, we hebben toen ook energie gezonden, een aantal keren, naar Bush zelf. Dat hij gewoon alle wijsheid zou hebben om in dat hele spinnenweb waar hij zit, zo te handelen dat het de meeste vrede zou geven. Of tenminste schade tot de wereld zou geven. En dat merkt dus elke keer dat soort denken. En waar hij dus elke keer toe oproept om toch in jouw eigen wereld vrede te krijgen, in je binnenwereld, in jouw sangha. En dan van daaruit je invloed uit te oefenen.
De sangha is een soort redding. Een soort beveiliging. Om je te helpen op het pad van aandacht te blijven. En ook om niet in wanhoop en eenzaamheid op je eigen houtje te moeten proberen te oefenen. Dat is heel moeilijk. Zelf heeft hij ooit verteld hoe hij na zijn ballingschap uit Vietnam erg alleen was in Europa. En eigenlijk altijd zijn Vietnamese sangha in zijn hart bij zich droeg. En op die manier ook in een sangha was. En hij heeft daar altijd van gezegd, dat was absoluut noodzakelijk voor mij om te overleven. Of een beetje meer te doen dan alleen te overleven. Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden opgericht de sangha voor hulpverleners. Hulpverleners die ook weer bezig zijn met andere mensen als individuele celletjes en de samenhang missen en behoefte hebben om te leren vanuit liefde en compassie werkelijk aanwezig te zijn en op een andere manier met de patiënten en cliënten om te gaan. Dat is bijvoorbeeld een vorm die ik de laatste jaren gebruik. Eigenlijk heb ik zoiets van, het maakt niet uit waar iets is en waar je toevallig bent, zorg dat je er bent. Ik denk dat boeddhisme zonder actiecomponent, zonder engagement, een beetje pover kan worden. Zeker in onze wereld.
People go killing each other.
Mensen vermoorden elkaar, communisten en niet-communisten. Inmenging door Rusland en China en inmenging door Amerikanen in de oorlog. Kennen jullie het woord wanhoop?
It's horrible, despair. Despair is the worst that can happen to a human being.
Wanhoop is het ergste dat een mens kan overkomen. Het leek of er geen hoop meer was, want de oorlog sleepte zich maar voort. Er was geen licht meer aan het eind van de tunnel.
And when I was asked the question, I had to practice mindful breathing and going back to my true home.
Toen me dit gevraagd werd, moest ik bewust ademhalen en naar binnen keren. Naar het eiland van zelf. Ten slotte zei ik heel kalm, mijn lieve vrienden, de Boeddha zei dat alles vergankelijk was. Niets blijft altijd voortduren. Ook oorlog is een tijdelijk verschijnsel. Dus er moet ooit een einde aankomen.
Wat is voor jou de allerbelangrijkste boodschap van Thich Nhat Hanh?
Eén boodschap is vrede. En dan niet vrede die je buiten jezelf bewerkstelligt met actiegroepen, politiek of wat dan ook, maar vrede die je bewerkstelligt via vrede in jezelf. Ik ben ook heel blij dat de boeddhistische naam die ik van Thich Nhat Hanh gekregen heb toen ik toetrad tot de orde, is true vehicle of peace. Een waar voertuig van vrede. Ik was heel blij dat het woord vrede erin stond. Vooral omdat het eigenlijk iets is wat een oefening inhoudt. Want natuurlijk loop ik niet altijd in vrede rond. En loop ik soms te grommen en zoals iedereen. Dus je te herinneren aan vrede via je naam is heel mooi.
Elk jaar reizen duizenden studenten naar Plum Village in Frankrijk om de zomerretraite mee te maken. Onderweg in de trein ontmoet ik Marjolein van Leeuwen. Zij is ook Dharmacharya, meditatieleraar in de traditie van Thich Nhat Hanh.
We zitten in het treintje van Libourne naar Saint-Foy-la-Grande. Het is voor jou niet de eerste keer, hè, dat je naar Plum Village gaat?
Nee, ik kom hier heel regelmatig en ik ben voor het eerst in Plum Village geweest in 1992. Het is zo'n bekend terrein. En zeker, je komt op een gegeven moment steeds meer bij die kleine dorpjes, bij dat heuvelachtige, bij de zonnebloemvelden. Dat is ook heel typerend wat je dan ziet. Vlakbij Plum Village zijn er ook schitterende zonnebloemvelden.
Is naar Plum Village gaan een soort thuiskomen voor jou?
Ja, dat is mijn achtertuin, zou ik maar zeggen. Ja. Ik reis zo'n beetje gewoon heen en weer. Maar ik ben natuurlijk veel meer in Amsterdam. Maar het is alsof ik naar mijn oom en tante in Frankrijk ga. Zo. Ja.
En die oom is dan tegen het haan.
Nou, dat is een van de vele ooms. Ja.
De eerste keer was na een seizoen druk werken. Ik werkte toen als therapeut, had veel pijn en lijden meegemaakt. En ik had niet zo goed voor mezelf gezorgd. En via een vriend kwam ik toen terecht in Plum Village in het zuiden van Frankrijk. En ik weet nog, ik wist niet waar ik kwam, op mijn eentje midden in wat heet de zomerretretten. Honderden mensen. En ik voelde me daar in het begin, alleen al omdat ik alleen was, niet echt op mijn gemak. Ik keek er wat brommerig naar, met ogen van een directeur van een centrum in Nederland. Ik dacht, nou, dat kan wel beter. Maar ik was heel benieuwd naar de eerste Dharma Talk die ik zou horen, de eerste lezing van Thich Nhat Hanh. En toen ik die hoorde, was dat, in tegenstelling tot wat de meeste mensen vertellen, een grote teleurstelling. Ik vond het zo eenvoudig. Zo simpel, te simpel, naïef. Ik ben wel gebleven, maar ik had iets van, wat doe ik hier? Het is te simpel. En ik was ook gewend aan heel ingewikkelde onderricht van de Tibetanen. Veel kleuren licht, veel moeilijke beoefeningen, veel ingewikkelde uitleg. En dit was simpel. En ik verzette me daartegen. En dat gaf me ook gelijk een beetje een gevoel van stevigheid. Ik was toen, zoals de Tibetanen, om die toch nog eens aan te halen, graag zeggen, een omgekeerd theekopje. De leraar kan thee schenken wat hij wil, maar als het kopje op zijn kop staat, dan beklijft er niets in dat kopje.
Wat is er gebeurd dat je mening heeft doen veranderen na die eerste ontmoeting?
Ik las boeken van Thich Nhat Hanh. En ook, ik ging zelf door een crisis heen en gedurende een aantal jaren niet zo dat ik niet kon werken, niet kon zijn, maar toch flinke twijfel aan mezelf, wie ben ik helemaal? En daar ging ik ook eigenlijk tot de bodem. En dat maakte ook dat ik met andere ogen begon te kijken. En in combinatie met al deze dingen ging ik op een gegeven moment, ik geloof pas na 2 jaar, weer opnieuw naar Plum Village. En toen hoorde ik dezelfde woorden eigenlijk van Thich Nhat Hanh. Dezelfde soort lezingen. Dezelfde simpelheid. Maar zag er toen de prachtige diepte van. Dus een onderricht over dingen als niet zelf. Leegte. Die waren ook wat minder simpel. Maar nog steeds zo eenvoudig verteld. Dat je hoefde eigenlijk je hand maar open te doen en te ontvangen wat hij vertelde en je knuisje weer dicht te doen. En op dat moment scheen de zon of brak inzicht door.
You don't have to be a Buddhist in order to understand non-self, interbeing, emptiness. You can see the nature of no birth.
Je hoeft geen boeddhist te zijn om geen zelf, inter zijn of leegte te kunnen begrijpen. Je kunt de oorsprong van geen geboorte en geen dood in elke cel van je lichaam vinden. Je zult ontdekken dat je geen zelf bent. Je bent een manifestatie die in verschillende vormen kan verschijnen.
The moment when you touch the reality of a non-self, we chant the Dhamma Sutra every day, but we focus our attention on the music.
We zingen de Dhamma Sutra elke dag. En we concentreren ons op de muziek, maar elke zin in de Heart Sutra is een overdenking. Als we genoeg aandacht en concentratie hebben, kan de Heart Sutra een doorbraak teweegbrengen. Vorm is leegte. Leegte is vorm.
Vorm is emptiness. Emptiness is vorm.
Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm, cơ duyên may được thọ trì, xin nguyện đi vào biến tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi.
Je bent op een gegeven moment ook lid geworden van de Tipin-orde, de orde van
interbeing of interzijn in Nederland. Wat houdt het precies in om lid van die orde te zijn?
De Tipien-orde, de orde van interzijn. Die is eigenlijk ontstaan ooit in de Vietnamoorlog. Daar is die orde opgericht en zijn de eerste mensen toegetreden tot die orde. En wat ze daar toen deden was heel veel hulp bieden aan alle mensen die het slachtoffer waren van de oorlog, ongeacht van welke kant. En mensen die daar lid van zijn, in Nederland zijn dat er zo'n 25 op dit moment, en dat groeit nog steeds. Die nemen een aantal gewoontes aan en doen een aantal beloftes aan zichzelf, nemen zich dingen voor in de vorm van 14 aandachtsoefeningen. En die zijn van plan zich verder te ontwikkelen in het boeddhisme en ook de vruchten daarvan te delen met anderen en uit te dragen. Bijvoorbeeld door op lokaal niveau kleine gemeenschappen te maken, sangha's te stichten en te helpen die tot bloei te laten komen. Maar veel leden van de orde doen ook hele andere dingen. In Amerika zijn er denk ik heel wat zoekkarretjes. Er zijn mensen die in gevangenissen werken. Er zijn mensen die op allerlei manieren hulp geven daar waar dat nodig is. En dat wordt in de orde ook ondersteund. Wat verder in de orde een gewoonte is voor leden, is dat ze minstens, ik meen, 56 of 58 of 52 dagen per jaar een dag van aandacht hebben. Een mindfulnessdag. Of dat nou in een retraite is met anderen of alleen. Om de stroom van rust en vrede te onderhouden.
En kan je beschrijven wat je doet op zo'n aandachtsdag? Kan je dan nog wel gewoon werken of moet je dan echt rustig aan doen?
Nee, je kunt heel goed gewoon werken. Je kunt alles in aandacht doen. Soms helpt het om ook een tijdje in rust te zijn. Zeker in het begin, als je gewend bent te rennen en te rennen en te rennen. Dan is een belangrijk ding stoppen, ophouden, even zitten, even ademen. En dat kan ook een half uur zitten zijn en ademen. En dat kan ook meer zijn. Maar beoefening, juist als je onrustig bent, vind ik vaak beoefening veel gemakkelijker in beweging. Met aandacht groente snijden brengt me meer terug dan bij mezelf, dan op een kussen zitten als ik te opgewonden ben. Hetzelfde geldt voor lopen, hetzelfde geldt voor alles. Dus op een aandachtsdag neem je je voor om alles wat je doet met volle aandacht te doen. Helemaal aanwezig. Als je een kop thee drinkt, drink je een kop thee. Als jij er helemaal bent, is je thee er ook. Zo een dag doorbrengen. En als het mee zit, een hele retraite of nog langer. Maar een dag is al prachtig. Een uur is al prachtig. Zo te oefenen, opent gaandeweg de wonderen en de wondertjes van het leven. Bijvoorbeeld met aandacht een groente snijden en in een kool kijken is prachtig. Een voetstap in volle vrede zetten, alsof de bloemen achter je voeten opbloeien, is prachtig. Veel loopmeditaties meegemaakt met Thay. Een paar jaar geleden was ik in zijn gevolg in China. Een grote tour langs allerlei kloosters in China met zo'n 100 mensen achter hem aan. Voor de helft monastics en voor de andere helft leken. En het is fantastisch om ook loopmeditatie te doen in vertrekhallen van vliegvelden.
Kan je beschrijven hoe dat in zijn werk ging? Want gingen jullie echt en masse met 100 man tegelijk loopmeditatie doen in de gangen van het vliegveld?
Ja, niet heel demonstratief loopmeditatie, maar op een bewust aanwezige, aandachtige manier lopen. Je adem voelen, lopen, niet praten, gewoon in rust lopen. Ik herinner me dat we een keer langs een weg liepen naar een klooster wat 2000 jaar bestond en dat vierde in China. En we liepen in keurige rijen naast elkaar, mannen en vrouwen naast elkaar, wat overigens in China een enorm statement is. Tai is een activist, zou je kunnen zeggen. Wel eentje vanuit vrede, maar een activist. In China komen de vrouwen achter de mannen. En zo liepen we, mannen en vrouwen, langs de weg. Aan de ene kant. En aan de andere kant liep de politie. En wij liepen in een grote rust. En het was heel merkwaardig om die twee naast elkaar te zien lopen. En waarom het zo opmerkelijk was, je voelt die twee kanten als twee polen bijna. En heb de neiging om te zeggen, oh kijk, wij lopen rustig en zij niet. Maar toen drong tot me door, precies wat Thich Nhat Hanh vaak onderricht. Als ik in hun omstandigheden was geboren, zou ik daar op precies dezelfde manier lopen. We zijn niet verschillend. En ik ken ook in mezelf hetzelfde doelgerichte of de agressieve kant die zij daar belichamen. Dus ik had heel sterk, zij lopen daar, wij lopen hier. Maar eigenlijk geen verschil, hoe verschillend er het ook uitziet.
Hoe heeft Thich Nhat Hanh jouw leven beïnvloed?
Sluipenderwijs, zoals ik al zei, bij mij gaan de dingen altijd geleidelijk, niet met grote knallen. Als je het aan mijn vrouw zou vragen, dan krijg je als antwoord, hij is in veel opzichten helemaal omgedraaid. Mijn grote ongeduld, soms mijn behoorlijke of onbehoorlijke onvriendelijkheid. Eigenheimer zijn, om het maar zo te zeggen. Het allemaal zelf wel beter weten. Is veranderd. Ik wil niet zeggen dat dat altijd zo is, maar ik ben een stuk vriendelijker geworden. Een stuk prettiger geworden. Een stuk geduldiger geworden, hoewel niet altijd. En vooral, ik kijk met veel meer liefde en mededogen naar mensen dan ik vroeger ook wel, maar veel minder deed. En door allerlei kleine beoefeningetjes die door Thich Nhat Hanh mij worden ingegeven, niet dat hij ze speciaal voor me bedenkt, maar mijn eigen vertalingjes, oefen ik daar ook mee. Het laatste jaar ben ik bezig te oefenen in tankstations. Ik ben begonnen met aardiger in winkels te worden en mensen te zien en met mensen te praten. En het laatste jaar heb ik dat terrein verschoven naar tankstations, want daar is het nog wat onpersoonlijker. Maar er zitten ook mensen achter loketten. En als je daar contact mee maakt, dan is dat voor beide kanten veel vervullender.
Voor meer informatie over het aanstaande bezoek van Thich Nhat Hanh aan Nederland kunt u terecht op www.aandacht.net. Gelijktijdig met zijn bezoek zal ook zijn meest recente boek In de voetstappen van de Boeddha verschijnen. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar.